Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Het eerste vers van Psalm 95. Kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen. Vervolgens zullen we opnieuw zingen uit de 95ste psalm, daarvan het vierde vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij, de schapen die Zijn hand wil wijden. Het vierde vers van psalm 95 na de 12 artikelen. Vervolgens openen we de Heilige Schrift vanmiddag in het Nieuwe Testament. Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 15e hoofdstuk, vers 1 tot en met vers 7. Lucas 15, vers 1 tot en met vers 7 is de schriftlezing voor deze middag en avond.
En ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende: wat mens onder u, hebben de 100 schapen, en een van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelfde vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komende roept hij de vrienden en de geburen tezamen, zeggende tot hen: wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Ik zeg u lieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben.
Tot zover de schriftlezing. Het geheel vormt ook uitgangspunt voor de prediking voor vanavond. Verenigen wij ons nu eerst in gemeenschappelijk gebed. Heer, opnieuw stonden de deuren van uw huis open. De nodige om het evangelie te horen. En u heeft hier uw gemeente opnieuw samengebracht rondom uw woord. En heren, dan kunnen we het ook vanmiddag niet missen, dat u met uw geest ons bedient vanuit de hemel en als een dauw zich uitspreidt over de gemeente, dat uw woord werkelijk open gaat en spreekt de dingen die uw woord zeggen wil. En dan is het niet minder nodig dat ons hart ook open gaat, zodat het woord ook binnen kan komen, zijn werk kan doen. Want u heeft toch beloofd dat uw woord niet ledig, niet zonder effect zal terugkeren, maar dat het zal doen wat u behaagt. Heere, zou u dan voor een ieder van ons willen geven dat dat woord zijn werk bekerend doet en niet verhardend? Want wat wil dit anders zeggen als uw woord open ligt dan dat u er nog niet moe van bent geworden om zondaren op te zoeken waar ze zijn en met uw genade tegemoet te komen? om de zaligheid te geven, weg te schenken, om niet. Heer, en als de psalm dan al ons al toegeroepen heeft, verhard u niet, maar laat u leiden. Gelooft zijn heilvolle en troostvolle woord. Heer, geef dan dat het niet ons voorbij gaat. Dat we hier in uw huis zullen zitten met onze gedachten gericht op andere dingen. Neem onze gedachten in gevangen. Voor de Heer Jezus Christus. Wilt u zelf beslag leggen op onze gedachten, op onze harten. Zodat we niet meer onderuit kunnen. Als we dat nog willen. En als we naar de kerk zijn gekomen om uw woord te horen. Omdat we erachter zijn gekomen dat we niet meer zonder kunnen. Schenk dan ook daadwerkelijk die zegen. Zodat het niet alleen in onze oren blijft hangen. Maar zijn uitwerking zal hebben in ons hart en in ons leven. Heere, wilt u ons zicht geven op Jezus Christus. Wilt u plaats maken in onze harten voor Hem. Omdat we vanuit onszelf niet op Hem zitten te wachten. Maar wilt u zelf die hunkering, die begeerte werken. Zodat we hem daadwerkelijk ook nodig krijgen. En Heere, laat er dan maar harten in scherven gaan. Het moeten verliezen van u. Het afleggen tegen het woord van uw macht. En het verzet staken. Want Heere, geef dat we op die manier op de knieën komen om genade te ontvangen. Anders is het voor een ieder van ons een verloren zaak. Wil wonderen werken, ook vanmiddag en vanavond. Dat willen we vragen voor deze plek waar uw gemeente vergadert, maar ook voor alle plekken waar uw kerk vergadert in dit land en wereldwijd. Wilt u uw koninkrijk uitbreiden, het rijk van de Satan en al onze eigen rijkjes en troontjes te gronden werpen. En wilt u zo uw koninkrijk uitbreiden, bevestigen, grond laten hebben in Christus en uitbreiden. Zodat ook anderen die bekend zijn met het evangelie er eindelijk oren naar krijgen. En dat diegenen die het nog nooit gehoord hebben, verwonderd zullen luisteren. En de slip van een Joodse man zullen aangrijpen van Christus. We hebben gehoord dat de Heere met u is. Daar moeten wij het ook van hebben. Heere, zou u zo willen geven wereldwijd, ook daar waar zending en evangelisatie bedreven wordt, dat uw naam verheerlijkt wordt onder de volken, zodat er nu als het ware al een begin komt aan de vervulling van die belofte dat eenmaal de aarde vol zal zijn van de kennis van uw naam. Heere, zou u daarom ook het werk van uw dienaar op deze plek willen zegenen met hem en zijn gezin. Zou u willen geven dat dominee Visser zijn dienstwerk mag vervullen, niet al zuchtende, maar met vreugde. Al is het dan dat er vaak gezaaid moet worden met tranen. Geef dat er gejuich mag zijn, als de oogst binnengehaald wordt. En zou u hem ook nu al tot vertroosting willen geven dat hij de vruchten van zijn werk mag zien. Omdat het ten diepste zijn werk niet is geweest, maar uw werk. Zegen daartoe ook het werk van de kerkenraad, de ambtsdragers die u hier ook hun taak heeft gegeven. Gedenk al het werk dat in de gemeente gebeuren mag, via de verenigingen, de zondagsscholen en wat er ook maar gebeuren mag om uw woord open te leggen en onze harten daarmee te bereiken. Wilt u het zelf zegenen, Heere? Want onze woorden zijn machteloze woorden. Behalve als u ze te spreken geeft en met uw geest er zo in meekomt dat het inderdaad gesproken woorden zijn als Gods woord. Zoals de apostel Petrus zegt. Heere, zou u dan ook willen gedenken aan het bredere kerkelijke leven. Wij bidden om die zegen voor alle kerken in Nederland. Ook daar waar uw woord wel op de kansel ligt, maar waar er een laag stof overheen is gekomen. Of waar de wijsheid en de praat van mensen over die schrift is gaan heersen. Heere, bewaar ook ons daarvoor. Want wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Maar wil u ook daar, waar menselijke wijs gesproken geen hoop meer is, wonderen werken door het woord. Heere, gedenk ook de kerken waar we een plaats in hebben ontvangen. Christelijk gereformeerde kerken die zich opmaken voor het vervolg van de synode. Zegen daartoe alles wat gebeuren moet, nu al in de commissies waar ambtsdragers en broeders uit de kerken zich moeten buigen over allerlei kwesties praktisch. Maar soms ook zaken die grote spanning geven in de kerken. Ontfermt u zich over onze kerken, heren. Niet om ons, maar omwille van de heiliging van uw naam, ook in onze kerken. En wilt u ons bewaren bij uw woord en ons leiden in het spoor dat u heeft getrokken. Heere, geef ook zo dat uw woord leidraad mag zijn voor de kerken. Dat daar de bron is voor een ieder. En dat we alleen maar willen naspreken, ja zeggen, amen zeggen, buigen voor en onder dat woord. Heere, daarom bidden we ook voor de wereld waarin u de kerk heeft gezet. Wij bidden u voor ons land en volk dat voor het grootste gedeelte vervreemd is geraakt van uw evangelie en ook zoveel mensen er nog nooit van hebben gehoord. Zou u willen geven dat uw kerk in dit land als die kleine korreltjes zout mag zijn. Nauwelijks zichtbaar, onbeduidend, maar waar toch een sprake van uitgaat. Iets dat aantrekkelijk is. Niet in de mensen, in de gebouwen, of wat de kerk naar menselijke zijde te bieden heeft. Maar dat dit de enige plaats is waarvan Gods wegen buiten ons leven gesproken wordt van schuld en vrijspraak. Heere, zou u zo ook uw woord voor ons land tot zegen willen laten zijn. En willen geven dat nog velen aan de oproep uit uw woord om zich te bekeren gehoor zullen geven. En dat het ook in onze dagen nog gezien mag worden, ook in ons land, dat u dagelijks toedoet aan de gemeente van hen die zalig worden. Zou u dat ook vanavond willen doen? Ook als we wel uiterlijk aan die gemeente toegevoegd zijn, maar nog geen levend lidmaat zijn. Zou u die wonderen willen werken op deze wereld en willen geven dat ook nu, vandaag, in ons land en wereldwijd, als het ware nieuwe parels gehecht worden aan die middelaarskroon van Christus, zodat hij verheerlijkt wordt. Zegen daartoe ook deze dienst. Ik geef dat aan het einde niet de eer van mensen, maar de eer van u, God die enig, over mag blijven. Heere, zou u ons willen aanzien, niet om iets in ons, maar zie ons aan om Christus willen. Amen. Uw gaven worden gevraagd voor de dienst aan de Heere. Wij zullen zingen uit de 80ste psalm, nu het 1ste en het 5de vers. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroost, door u verkoren, als schapen gunstig hebt geleid. En ook het 5de vers. Laat ons, o God der legermachten, niet vruchteloos op uw bijstand wachten. Ga onze hateren zelf te keer, getrouwe herder, breng ons weer, verlos ons, toon ons lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Het 1ste en ook het 5de vers van Psalm 80. Psalm 23, vers 1 zingen wij na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, een herder met zijn schapen. Dat is een ontroerend beeld, nietwaar? Tenminste, zo zien we dat graag. Zo kennen denk ik ook de jongens en meisjes wel, de plaatjes, hè, van de zondagsschool. Tekeningen of schilderijen, waar een herder bijvoorbeeld iets hoger op een rotsblok zit. En de kudde dan wat lager. En daar kijkt hij dan zo wat overweg. Je zou er haast bij wegdromen. Zo'n mooi beeld. Het zou ook wel kunnen dat het zo gebeurd is, dat de herder inderdaad zo wat zat weg te mijmeren bij zijn kudde. Maar ik denk dat de jongens en meisjes ook wel weten dat natuurlijk niet altijd kon. Of eigenlijk dat de herder toch ook altijd wel moest opletten. Het was namelijk zo dat een kudde altijd wel gevaar liep. Stel maar dat het gras op is. Voedsel en drinken. Nou, dan was de hele kudde in gevaar als ze geen eten en drinken meer hadden. Maar je moet ook denken aan het gevaar dat er op de loer lag van buitenaf. Dat die kudde daar wel lag, maar even verderop achter de bosjes. Wat zit er achter? Het kan zijn dat er achter de bosjes, je kunt het niet zien, maar toch al een wild dier op de loer ligt. Te wachten totdat hij misschien een afdwalend schaap kon grijpen. Rovers waren er, die ook probeerden een schaap mee te stelen. Maar ook gevaar van binnenuit uit de kudde, want zo'n schaap dat kijkt wat rond en die denkt, ik wil daar eens heen. Daar is nog een paadje, misschien is daar nog beter gras. En zonder op te letten, zonder zich bewust te zijn van de gevaren die er op de loer liggen, dwaalt hij af. Het schaap kan verdwaald raken, kudde kwijt, herde kwijt. En dan kan het de kudde niet meer terugvinden. En de enige redding voor zo'n schaap is dat dan de herder zelf achter het schaap aangaat, het opzoekt, het vindt en weer thuis brengt. Nou, daar gaat de gelijkenis van de Heer Jezus over. Eenvoudige stof. Thema is, de herder zoekt zijn schaap. De herder zoekt zijn schaap. En ook de verdeling kunnen jullie wel volgen, jongens en meisjes. Drie dingen. Het schaap is allereerst verloren. Het wordt gezocht. En het wordt ook gevonden. Dus de herder zoekt zijn schaap. Verloren, gezocht, gevonden. De Heer Jezus begint deze gelijkenis te vertellen tegen de fariseeën en schriftgeleerden, zo hebben we het gelezen in vers 2, omdat ze murmureerden. Dat betekent, ze zijn onder elkaar mompelend aan het mopperen. Ze beklagen zich tegenover elkaar en ze wijzen en ze zeggen, deze, en dan wijzen ze naar de Heer Jezus, deze eet met zondaars, hij ontvangt zondaars en eet met hen. En ze wijzen dan naar de Heer Jezus die zich opwerpt als een rabbi, als een leermeester. En die dus zondaren ontvangt en met ze eet. Dat betekent niet alleen dat ze hun maag vullen. Maar zoals in een goed gezin ook onder ons gebeuren zou, is met elkaar eten ook op een bepaalde manier contact met elkaar hebben. Zo geldt dat in het Oude Oosten nog meer. Dat wil zeggen, je laat je met elkaar in. Begrijpt u, de Heer Jezus laat zich in, laat zich zien met tollenaars en zondaars. Zoals wij ook zeggen, met die of die wil je niet gezien worden. Of met die of die wil je juist wel inlaten. Dat is de betekenis van met elkaar eten. Hij laat zich in met die zondaars en die tollenaars. En je mag aanvullen met de hoeren ook. Dat zijn de slechte mensen dus, de overtreders van de wet. Fariseeën en de schriftgeleerden lieten zich met een heleboel mensen tot op zekere hoogte wel in. Ook met de gewone mensen. Ze noemden die de scharen die de wet niet kent. Daar zit wel iets neerbuigends in, want daar zijn zij ver boven verheven. Maar vooruit die mensen willen ze wel onderwijs geven en zich laten eren door deze mensen. Ze hadden die mensen op een bepaalde manier ook nodig om op hun voetstuk te staan. Maar dit is een brug te ver. Met zondaars en tollenaars. Dat zijn degenen die niet gewoon zondaar zijn, maar het daar wel erg bond hebben gemaakt. Slechtste soort. Mensen waarvan wij zouden zeggen dat zijn mensen die ook onder tucht horen te staan, afgesneden worden van de gemeente. Zo was het voor de fariseeën en de schriftgeleerden nog wat scherper. Die mochten zelfs de synagoge niet inkomen. Daar hou je ver van zulke mensen. En nou laat Jezus zich wel met deze mensen in. Hij ontvangt ze, hij eet met ze. Hij wil op een bepaalde manier niet per se met die mensen gezien worden. Maar hij schaamt zich er niet voor om deze mensen te ontvangen en dan als gevolg daarvan ook met ze gezien te worden. Hij wil contact met ze oefenen. Omgang hebben met deze mensen. Waarom? Omdat er staat in vers 1: en al de tollenaars en zondes naderden tot hem. Ze kwamen dichterbij om hem te horen. Betekent dus niet dat de Heer Jezus zegt: als jij in zonde leeft, nou dat is ook goed. Nee, dit zijn mensen die dus buiten de synagoge zijn geworpen en voor wie er geen manier meer is om tot God te komen. Daarvan zegt de Heer Jezus, als ze naderen om zijn stem te horen, het evangelie te horen, dan werpt hij ze niet uit. Maar nodigt ze als het ware, lokt ze uit om dichterbij te komen. En daar staan ze dan te murmureren, die fariseeën en schriftgeleerden. En in plaats van dat de Heer Jezus ze direct antwoord geeft, antwoordt hij ze als het ware via een omweg, via deze gelijkenis van de herder. Eigenlijk moet je zeggen drie gelijkenissen. Drie gelijkenissen in Lucas 15 die aan elkaar vastzitten. Zoals je wel eens hebt als er twee kindjes tegelijk geboren wordt, een tweeling. Nou, dit is een drieling. Drie gelijkenissen die sprekend op elkaar lijken. Alle drie wel iets anders, maar met dezelfde boodschap. Het gaat steeds om hetzelfde. Dat iemand het verlorene zoekt. Het verloren schaap, de verloren penning, de verloren zoon. En hij begint dan met een herder. Een mens hebbende 100 schapen. Dat is een manier van zeggen waardoor die fariseeën en schriftgeleerden meteen moeten invullen in gedachten zoals wij dat ook doen. Iemand die 100 schapen heeft, dat is een herder. Iemand die dus inderdaad toezicht heeft op de kudde. Die ervoor moet zorgen voor die kudde. Hij moet ze leiden, hij moet ze beschermen. Want zo is een herder. En niet voor niets begint de Heer Jezus eerst te vertellen over iemand die 100 schapen heeft. En de fariseeën moeten bedenken dat is een herder. Want daarmee doet hij een beroep op het geweten van die fariseeën en schriftgeleerden. Beeld van de herder wordt namelijk in het Oude Testament vaak gebruikt. En dat wisten deze schriftgeleerden. Het komt als het ware op oproep in hun gedachten. Het is namelijk het beeld dat gebruikt wordt voor de leiders van het volk. In het bijzonder de koning Zoals David daadwerkelijk een herder was, zo moest alle koning van Israël zich als een herder gedragen tegenover hun volk. En ook de andere regeerders in Israël hadden als het ware herderlijke zorg voor het volk Israël. En in het bijzonder wordt die titel herder gebruikt voor degenen die in Israël geestelijk herder waren, geestelijk het volk moesten leiden en wijden. Priesters, wetgeleerden, profeten ook. En ook deze fariseeën en schriftgeleerden. En als deze mensen gaan denken aan de schrift, dan horen ze in hun gedachten die teksten spreken. En vaak klinkt in het Oude Testament de klacht van de Heere aan het adres van die herders. In de beschuldigende vorm. Denk aan Jeremia 23 en Ezechiël 34. Gij herders, hoort des Heere woord. En dan volgt de aanklacht aan het adres van die geestelijke leidslieden van Israël, dat ze wel zichzelf gewijd hebben, wel voor zichzelf gezorgd hebben, maar het verlorene en de kudde hebben gelaten. Aan ze zichzelf hebben overgelaten. Zo klinkt meteen als klacht aan het adres van deze fariseeën en schriftgeleerden. Jullie hebben die mensen wel buiten de synagoge gegooid. Maar wat hebben jullie gedaan? Hebben jullie leiding en wijding gegeven aan de kudde die jullie is toebetrouwd? Wat hebben jullie in het bijzonder gedaan met het verlorene? Een mens hebben de 100 schapen. Dat is een herder. Hoort de Heere woord. Of hebben jullie de schapen gediend zoals ook in het Oude Testament, gebruikt om, zoals in het Oude Testament, jezelf te laten dienen. Om eer en aanzien te ontvangen. Kijk, zo begint de gelijkenis met de aanspraak alleen al mes scherp. En wie treft dat? Wie raakt dat vanavond? Dat raakt allereerst en allermeest degene die plaats heeft genomen op de kansel. Het punt van het zwaard richt zich allereerst op hem. Niet minder op de andere ambtsdragers, ouderlingen, diakenen. Jullie zijn ook herders. Gij herders, ambtsdragers, hebben jullie de schapen geestelijk gewijd met dit woord wat op de kansel ligt? Hebben we gezocht om het verlorene bij God te brengen, op de huisbezoeken, in de prediking van het evangelie? En dat gaat ons allen als gemeente aan. Hebben wij als gemeenteleden zo ook oog gekregen voor elkaar? Met bewogenheid. In de gesprekken die we soms met elkaar mogen hebben als de Heer het geeft. Zoek je dan het hart van die ouderen of jongeren? Ook in de binnenkamer. Als je op de knieën ligt. Dan mag ik toch aannemen dat de grootouders ook op de knieën liggen voor hun kinderen en kleinkinderen. Maar laat het niet bij de familie dan stoppen. Liggen wij voor elkaar zo op de knieën. Met die bewogenheid. Of is er onder ons ook een geklaag. Een gemurmureer. Dat het niet te ruim, niet te makkelijk moet worden. Het gaat er namelijk niet om. Om makkelijk. Of moeilijk. Of ingewikkeld. Of eenvoudig. Het gaat er niet om of we ons prettig voelen bij de stijl die gehanteerd wordt. En of we het fijn vinden als het allemaal goed stevig gezegd wordt. Of dat we liever hebben, mag het eindelijk een keer wat frisser, wat vrijer, wat vrolijker. Wat is dan de maatstaf? Nou wil je wel weten hoe het zit en hoe het hoort, dan wijst de Heer Jezus zichzelf hier aan in deze gelijkenis. Als de goede herder, bij uitstek. Daar ook, broeders Amstdragers, moeten we ons naar richten. Daar kunnen gemeenteleden goede geestelijke herders aan herkennen. Want zie ik hem, dan zie ik iemand met meer dan een herdershart. Eén die meer dan welke Amstdrager of mens op aarde of biddende moeder of biddend kind kan hebben. Eén die, als hij de scharen zag, met innerlijke ontferming bewogen was. Waarom? Omdat hij schapen zag die geen herder hadden. Innerlijke ontferming over schapen. Verloren schapen. Want scherp, vlijmscherp, is de herder, de goede herder, tegen harteloze herders. Maar ook scherp, ook eerlijk, is de goede herder tegenover deze schaap. Het verloren schaap noemt hij verloren. Dat laat zien, de Heer Jezus verbloemt de zonde niet. Hij wint er geen doekjes om, hij is eerlijk. Ander is ook waar, hij verzacht het ook niet. Kijk, daar kun je de goede herder aan herkennen. En allen die hem dienen, met veel lek en veel gebrek. Ze verachten de zondaar niet, want ze hebben ook iets van die innerlijke ontferming van Christus geleerd. En ze verzachten de zonde niet, want zonde wordt in het licht van het woord van God, in het licht van Gods ogen, echt zonde. Zo is het beeld. Een schaap dat onbedacht of misschien wel moedwillig zijn herder heeft verloren, dat is afgedwaald. En dat noemt de Heer Jezus dus niet een verdwaald schaap. Niet iemand waarvan je zegt, dat is nou jammer dat hij de gezelligheid of de gemeenschap van de kudde is kwijtgeraakt en nu alleen is. Nee, daar gebruikt de Heer Jezus het woord voor verloren. En dat is een heel duidelijk woord. Het betekent namelijk, zoals inderdaad een schaap dat zijn kudde kwijt is, dat betekent verloren in de zin van ten dode opgeschreven. Dat is hopeloos. Je zou haast zeggen, die is er geweest. Want een schaap kan verstrikt raken in de struiken en niet meer verder kunnen, kan uitglijden en in een ravijn storten, wat hij niet zag aankomen, kan gegrepen worden door een dier. Schaap zonder kudde is in doodsgevaar. En ik weet wel, zo'n schaap kan nog steeds onbezorgd rondbanjeren, vrolijk en fris over eigen wegen gaan en kan zich daar bepaald gelukkig bij voelen. In ieder geval liever alleen dan bij God. Ik leef mijn eigen leven wel. Ik moet vrij zijn. Terwijl je niet ziet aankomen dat er een roofdier op je leven loert. Zo'n dier, en dat ben jij, dat bent u, die zonder God leeft, is in acuut doodsgevaar. Kan ieder moment van het een op het andere moment gegrepen worden door een dier, want het beeld van dit schaap is het beeld van ons mensen allemaal. Dat bent u, dat ben ik, dat ben jij als kind van Adam. Afgedwaald bij God vandaan, van nature verloren, geestelijk ten dode opgeschreven. Prooi voor een wild dier, prooi voor de vijand, de draak die rondgaat als een briesende leeuw, zoekend wie hij kan verslinden. Kijk, als we dan in het beeld van de gelijkenis zouden denken, nog steeds zouden denken, dat is een zielig schaap, Dat zomaar daar alleen is en daaromheen dan al die wilde dieren. En dat is eigenlijk sneu. Dan moeten we goed beseffen dat onze verlorenheid geen lot is. Niet iets dat ons overkomt. Maar dat is altijd schuld. Waarin we zelf actief zijn. Vrijwillig en moedwillig hebben Adam en Eva afscheid genomen van God in de Hof van Eden. Ik was er niet bij. Je hebt gelijk. U en jij, was er niet bij. Toch zijn we zelf ten volle verantwoordelijk voor alles wat we doen. Je was er niet bij, zeker. Maar zeg nou eens eerlijk. Wie zondigt er eigenlijk in je leven? Wie doet dat? Ben jij dat? Doet u dat of doet iemand anders dat? Wilt u God verantwoordelijk houden voor alles wat u zelf met uw handen en uw gedachten en je hart doet? Waarom lopen we weg? Nee, wij zelf zijn ten volle verantwoordelijk voor wat we doen. En daarom zijn we ook ten volle schuldig tegenover God. Het zijn onze zonden, het is ons weglopen, het is ons wegblijven bij God vandaan. De herden verlaten, de kudde verlaten, dat is opstand tegen God. Het schaap is zelf weggelopen, van God afgedwaald, zelf verloren voor God. Dat is het beeld. Dat we buiten God leven. En daarom wordt dit schaap ook niet genoemd een schaap dat nog eens een keer verloren kan gaan. Of verloren zal gaan. Maar dat verloren is. Het is al machteloos. Het is al hulpeloos. En het is eigenlijk een hopeloze zaak. We liggen al verloren. En als het niet anders wordt, wordt dat alleen maar bevestigd en wordt het straks eeuwig omkomen. En nou moet jij voor de dag komen. En u ook. Hebben we daar al eens last van gekregen? Dat je God mist. Dat je vreemdeling van hem bent. En dat je het niet alleen maar met je mond gaat zeggen. Of daar een keer ja op knikt als dat gezegd wordt. Maar dat het ook je eigen belijdenis wordt. Zonder God, dat is zonder hoop in deze wereld. Is dat nood geworden? Is dat waar je in je leven niet meer onderuit kunt en waar je niet meer aan voorbij kunt leven? Is het een vraag geworden die antwoord moet krijgen? Het schaap ligt verloren en gaat ook verloren als er geen helper komt. Of bent u of ben jij nog als zo'n schaap dat zijn herder kwijt is? Maar vrolijk en fris voortbanjert weg bij God. En je maalt er niet om. Je hebt geen flauw idee dat je inderdaad ieder moment in gevaar bent. Omdat het andere moment het eeuwigheid kan zijn. En dan zonder God te zijn. Heb je het niet in de gaten dat als het ware het vizier van de Satan op je ziel gericht is? En dat jij zorgeloos langsleeft terwijl hij zijn uiterste best doet om mensen in zijn klauwen te krijgen? Laat nou deze aanspraak van de goede herder, de beste herder, die met innerlijke ontferming is bewogen over zulke mensen, laat het zijn mond dan zijn die je overtuigt van je staat. Laat zijn aanspraak je leven ontdekken, je hart blootleggen. Namelijk dat het is niet zoals mensen het zeggen vanuit zwarigheid, of vanuit ernstigheid, of vanuit uiterlijkheid, maar zoals hij het zegt met innerlijke ontferming vanwege de liefde gedreven, maar het is verloren. Opdat je ook gaat roepen als zo'n schaap, gaat mekkeren en gaat klagen. Niet tegen God, maar tot God. Want zo wijst hij zichzelf aan. Als een herder die nou zulke schapen zoekt, dat is de tweede gedachte, gezocht. Want die herder die komt er op enig moment achter in die gelijkenis dat er een schaap ontbreekt. Je zou kunnen denken dat dat 's avonds is als die zijn schapen telt bij de poort van de schaapskooi. Maar de gelijkenis wijst nog een iets ander moment aan. Hij gaat namelijk zoeken, als hij gaat zoeken laat hij namelijk die 99 anderen achter in de woestijn. Het lijkt wel midden op de dag. Dat is vreemd. Dat is eigenaardig. Dat er staat dat deze herder 99 achterlaat in de woestijn. Terecht zeggen enkele verklaarders bij dit gedeelte van de tekst dat je dit dus nooit toe mag passen op de Heer Jezus. Alsof de Heer Jezus ooit één schaap in de steek zou laten. Dat is altijd waar. Dat hij zijn kudde nooit verlaat. Maar als we de gelijkenis nog wat preciezer lezen, moet u de betekenis nog iets anders zoeken. Zoals de Heer Jezus zelf zegt in vers 7 in de verklaring van de gelijkenis, daar zegt hij dat die 99 degenen zijn die de bekering niet van noden hebben. Die worden achtergelaten. Dat wil zeggen, wie de bekering niet van nodig hebt, u of jij die geen bekering nodig hebt, want je wilt niet. Het hoeft allemaal niet zo nodig. Moet wel een keer, maar nu nog niet. Of je denkt, het kan toch nooit. Of je denkt, ik heb het al. Geloof het wel. Rechtvaardig in eigen ogen. Geen bekering nodig. Nee hoor, hoeft niet. Het wil zeggen dat er ieder die geen bekering nodig hebben, dat niet wie diegene die niet denkt dat hij verloren is. Wie dat denkt dat hij niet verloren is. Wie voor God niet verloren wil gaan. Wie zich alsmaar met hand en tand verzet tegen de ontdekkende prediking van de wet. Dat je in doodsgevaar bent. Omdat je dan pas echt verloren bent. Ten dode opgeschreven. Want laat het maar ronduit tegen elkaar zeggen, vanuit het woord van God beschuldigd worden. Dat kunnen veel mensen tot op zekere hoogte prima hebben. Maar als het dichterbij komt, en je hart gaat raken, het dreigt je hart te gaan raken, en je dreigt door God veroordeeld te raken, daar willen we niet aan. Daar verzetten we ons tegen, met alle macht. Daar brullen we tegen. Dan spatten de vonken eraf. Zo is het een indringende boodschap. Klop op de deur van ieders hart. Rechtvaardig in eigen ogen. Geen bekering nodig. Omdat het niet hoeft of omdat je toch allemaal al hebt. Dan ben je ook in levensgevaar. Want daar kan de herder zich niet aan kwijt. Hij zoekt het verlorene. Dat moet u goed begrijpen. Het betekent namelijk niet dat de Heer Jezus als het ware alleen maar gekomen is voor die goddeloze zondaren die het zo bont hebben gemaakt in hun leven dat de fariseeën en de schriftgeleerden ze niet meer kunnen gebruiken. En dat die andere soort zondaren, vrome zondaren, ja, je hebt nooit zoveel bijzonders gedaan in je leven, natuurlijk wel wat, maar altijd gewoon in de kerk gebleven. Je komt trouw. Alsof de Heer Jezus die niet zoekt. Dat is niet de betekenis. Maar wat duidelijker gezegd, dat hij geen mensen redt die in eigen ogen rechtvaardig zijn. Die als een rechtvaardig mens en als een bekeerd mens en als een heel bevindelijk mens zo denken gered te worden. Hij redt verlorenen. En die worden ook gerechtvaardigd. En die kregen een heleboel van de Here. En er volgt een heleboel, maar het kan nooit de grond zijn. Het is nooit de reden waarom God ze redt. Hij redt verlorenen. En dat betekent dus dat van onze kant alles wordt afgesneden. Je houdt geen stuiver meer over voor God. Alles wat we voor God denken te zijn in onszelf, dat is voor van nul en geen allerlei waarde. Schade en drek. Geen zuchtje. Geen spatje kunnen we bijdragen. Hij zoekt en redt verlorenen. Er wordt dus niemand uit zijn kennis. Er wordt dus niemand uit zijn rechtvaardigheid zalig. Zijn rechtzinnigheid. Niemand die goed kan praten. Niemand die er veel beleving bij heeft. Niemand die zo trouw naar de kerk komt. Niemand wordt uit bevinding, niemand wordt uit emotie zalig. Nee, genade en genade alleen. Dat is inderdaad de rechtvaardiging van de goddeloze. En nou weet ik mijn plek. En ik hoop dat u uzelf en dat jij jezelf daar ook ziet staan. Inderdaad, daartussen die mensen die met schroom naar Christus komen om hem te horen. Die hoeren en die tollenaars. Gelijkenis leert ons op dit punt dat we ons met de wereld en die hoeren en die tollenaars op één hoop moeten laten gooien. Om als verlorenen, mensen die de hand op de mond hebben leren leggen, gered te worden. En kijk nou, één verloren schaap heeft die herder. Daar concentreert hij zich volledig op. Dat betekent niet dat de Heer Jezus maar één schaap tegelijk redt, want hij heeft de 3000 tegelijk gered op de eerste Pinksterdag. Nee, het betekent, hij concentreert zich zo op dat ene schaap, alsof je zijn enige was. Hij vergeet alles, laat alles achter zich. Hij zet zijn hart erop om dat ene schaap te vinden. En weet je wat dat is? Weet u dat? Dat is zoekende zondaarsliefde van de Heer Jezus. Dat is de goede herder die op zoek is naar het verloren. Datgene wat afgeschreven is en waar in de ogen van anderen en van jezelf geen hoop meer voor is. Hij laat alles achter zich met dat ene doel om dat verlorene te zoeken. En hier klopt het hart van die drielinggelijkenis. Hier klopt het hart van het evangelie. De goede boodschap, de grote blijdschap. Dat hij komt. Dat hij kwam, begin van dit evangelie, Lucas 2 in de nacht. En hier even verderop in Lucas 19 zegt hij het ronduit. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Alles waar wij de Heer Jezus allemaal mee versieren en voor zoeken, maar dit niet kennen, is tevergeefs. Herder gaat zoeken. Midden op de dag of 's avonds, wanneer het schemert, wanneer ook maar, hij zoekt. En wat doet hij? Hij gaat de weg helemaal terug waar hij geweest is met zijn kudde. Ja, hij gaat zelfs nog verder terug, want hij loopt niet alleen de weg van de kudde na, want het schaap is de kudde kwijtgeraakt. Hij gaat ook het schaap achterna op zijn wegen. Alle plekken waar het schaap maar geweest kan zijn. Achter de bosjes kijkt hij, in de ravijnen kijkt hij over de rand, is het hier gebleven. Hij staat stil. Hij luistert. Hoort hij in Barendrecht al een schaap roepen? Kan hij het horen? En als hij het hoort, dan gaat hij er in een rechte lijn op af. En als hij het niet hoort, dan zoekt hij door. Alle plekken gaat hij na. Hij rust niet, rusteloos. Zoekt hij door totdat hij het vindt. Zo maken de woorden van de tekst duidelijk. Onvermoeibaar, onafgebroken, totdat. Kijk, als hier vanavond nou een verlorene zit. Ontdek dan je zonde. Al zou je die woorden misschien nog niet eens gebruiken. Nood geworden in uw leven. wanhopig misschien zelfs, dan klinken hier vanuit deze gelijkenis de naderende voetstappen van de goede herder. Eén die zoekt totdat hij vindt, die niet rust totdat hij gevonden heeft. En daar mag je nou hoop en moed uit putten. Want dat is het evangelie, dat hij komt. Dat hij kwam in die nacht om te zoeken totdat hij vond. De herder loopt het schaap na, de hele dwaalweg van dat schaap volgt hij. Jezus Christus is de verloren schapen nagelopen, nagegaan op al hun dwaalwegen, zo gek als een mens het in zijn zonde verzinnen kan. De misstap, onze stap bij God vandaan, stap na stap, gaat hij achteraan. Die maakt hij tot de zijne. Diep mysterie, dat hij van de eerste tot de laatste stap, de mens in de zonde is nagegaan. En dat is waar, bij de eerste stap, toen je in de buik van je moeder was. Vanaf de ontvangenis aan is Christus ons nagestapt. Kind van Kerst. Hij rein ontvangen. Om onze ontvangenis in ongerechtigheid en zonde te niet te doen. En tot de laatste zonde, tot de laatste stap die wij in onze zonde gegaan zijn, is hij ons nagegaan. Die laatste stap in ons leven, de schreden tussen leven en dood. Ook in de dood is Christus gegaan om zijn kudde na te gaan. Zo is het werk van de Heer Jezus Christus op aarde een nalopen van al onze dwaalwegen, de dwaalweg bij God vandaan. Dat mogen we ook toepassen op de roepstem van het evangelie, de stem van de goede herder, de nodiging tot het evangelie. Daarmee loopt hij ons als het ware na, stap na stap, hoe ver je bij God ook vandaan gaat. Hij komt je na en roept je toe, heden, zo gij zijn stem hoort, verhard je niet. En ik mag wel zeggen dat een ieder die opgroeit in de kerk onder de prediking van het evangelie, dat Christus je naloopt tot aan de laatste stap. Je moet zelf bijna de hel inspringen. Tot de rand van de hel gaat hij je na. Tot de moordenaar aan het kruis op Golgotha loopt hij ze na. Zo is de herder. Waarom zou je hem laten lopen? Waarom zou je hem laten lokken? Waarom zou je hem laten roepen? Er moet er nog wel wat bij. Want die herder die loopt dus de hele dwaalweg na. En waar vindt hij het schaap? Jongens en meisjes, jullie kunnen het wel vertellen waar hij het schaap vindt. Dat is per schaap natuurlijk verschillend, maar uiteindelijk is het altijd op die plek waar het schaap gebleven is. Waar het ligt. Waar vindt de Heer Jezus een zondaar? Waar we liggen. Waar we onszelf gebracht hebben. Dat is midden in de dood. Midden in de geestelijke dood. Los van God gescheurd zijn. Terwijl we de gevolgen ondervinden van de tijdelijke dood. Dat we hier het eeuwige leven op aarde niet hebben. En in de schemering van de eeuwige dood die ons wacht. Als we los van God het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. Waar vindt Christus een verloren zondaar? Midden in die drievoudige dood. Op Golgotha. Waar hij die drievoudige dood ten volle heeft ondervonden. Tot de diepte van het van God gescheiden zijn toe. Waar God zijn aangezicht afwendde van de Zoon. Dat is de diepte van dat zinnetje uit vers 4. En gaat naar het verloren, totdat hij het zelf vindt. Hij vindt het waar het ligt. Daar ligt ook een opbeuring voor een moedeloze. Iemand die misschien wel piekert. Hoe moet dat? Moet ik me dan wat klaarmaken? Vast een stuk naar de herder toe kruipen? Hij vindt ze waar ze liggen. Niet waar ze zichzelf hebben opgevroomd. En alles wat het hun best hebben zijn gaan doen voor de Heer. Maar in hun verlorenheid. Dood in de misdaden en zonde. Daarvoor zoekt hij ze. Daar waar inderdaad die wilde dieren omheen zich krioelen en je al toeroepen. Er is geen heil meer bij God. Te ver. Het is al verloren. Hier komt geen herder meer. Daar zoekt hij ze. Daar vindt hij ze. Dat brengt bij de laatste gedachte gevonden. Want als het nou deze liefde van de Heer Jezus Christus is. Dan begrijp je ook wel dat als die herder dat schaap vindt. En als de Heer Jezus een zondaar vindt. Dat er vreugd is. En als hij het gevonden heeft. Legt hij het op zijn schouders. Verblijd zijnde. Het evangelie is zelf de zeer blijde boodschap. Maar hier krijgen we als het ware een tere blik in het hart van de Heer Jezus zelf. Blijdschap is er bij de Heer Jezus. Als hij jou oprapen mag vanavond. Vreugde is er in hem. Als hij u mag redden. Zoals Zacchaeus uit de boom geroepen wordt. En hij met die tollenaar eet. Dan is er blijdschap in hem. Omdat het zijn liefste werk is. Waarvoor die kwam naar de aarde. Kijk, nou begrijp je ook waarom de Heer Jezus zo vlijmscherp is. Tegenover die herders die de schapen bij hem vandaan houden. Farizeeën en schriftgeleerden die het verlorene afschreven en bij zich vandaan stoten. Ze waren als herders die er geen vreugde in vonden als er weer eentje gered werd. Ze kunnen het niet hebben als de Heer Jezus zo ruim is en als hij zo eerlijk is. Ze kunnen het niet hebben als wet eerlijk voorgesteld wordt en evangelie wordt voorgesteld. En dan staan ze Christus tegen in zijn liefste werk. Dan staan ze niet minder de Vader tegen. En wederstaan ze de Heilige Geest. Ramp is het. Als wij zo naar elkaar kijken. Elkaar de zaligheid niet gunnen. Dat is een teken aan de wand. En een dringende waarschuwing komt vanuit de tekst. Als we een van die kleine ergeren. Wij staan Christus dan in het hart van het evangelie tegen. Als hij het vindt, neemt hij het op zijn schouders. Hoe kwam u daar? Hoe kwam jij daar, kind van God? Flinke sprong. En toen was je er. Nee, toen moest de herder komen tot de plek waar je was. En toen moest die herder bukken zo laag als je lag. Hij bukt. Hij buigt. Want ik lag machteloos gebonden. Kijk eens naar die herder. Bij hem is alles. Want hij is een volkomen zaligmaker. Alles uit hem. En dan op zijn schouders verblijd zijnde. Dat is middelaarsvreugde van de Heer Jezus Christus. Als hij weer eentje oprapen kan. Hij maakt namelijk met hartelijke vreugde zalig. Hij legt met blijdschap het schaap op zijn schouders. Natuurlijk ben je blij als je iets terugvindt. Hoe langer je het kwijt bent, hoe hoger de waarde was. Als je nou echt iets kwijt was wat je dierbaar was. Dan ben je ook, hoe belangrijker dat voor je was, des te meer ben je blij. Kijk nou eens naar de Heer Jezus. Wat het hem gekost heeft. En dan moet ik opnieuw zeggen, dat is een ondoorgrondelijk geheimnis. Een mysterie van goddelijke vreugde in God zelf. Hij neemt met blijdschap het schaap op zijn schouders. Dat betekent, hij is met blijdschap gaan zalig maken. Met blijdschap gaan betalen.
En ik huiver bij de gedachte. Die blijdschap brengt hem aan het kruis. Want daar neemt hij het verlorene ten diepste op zijn schouders. Daar drukt de verlorenheid van dat schaap de vloek die wij verdiend hadden op hem. Verblijd zijnde, vreugde met de diepste ernst. Nu is mijn ziel ontroerd, zegt hij, en mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Blijdschap en droefheid, vreugde en het kruis. Hebreeën 12 zet dat naast elkaar en zegt over de Heer Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was. Hij zag het al voor zich. Vanwege die vreugde het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En als hij het op zijn schouders legt, als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders. Verblijd zijn. Dat is middelaarsvreugde. Vreugde in het hart van de Heer Jezus, die blinkt en straalt en schittert. Tegen die gitzwarte achtergrond van de diepe droefheid en smartelijke lijden van hem. Hij neemt op zijn schouders en draagt tot huis toe. Onderweg, want je moet weten, zo'n schaap ligt dwars over de schouders van de herder. En als het met kopje naar links kijkt, kijkt het achter zich. En als het met zijn kopje naar rechts kijkt, kijkt het voor zich. Dus op de schouders van de herder kan het schaapje nog wat zien. Als je achterom kijkt, wat zie je dan? Je krijgt je eigen weg terug. Je ziet daar schapenpoten in die omgekeerde richting. Jouw voetstappen. Bij God vandaan. Iedere stap die jij afgedwaald bent. Je ziet het terug. Juist op de schouders van de Heer Jezus Christus. Juist als je je genade mag ontvangen. Als je door genade opgeraapt bent. Krijg je daar meer en meer zicht op. Meer kennis van wat we God hebben aangedaan. Dat is met verdriet. Hartelijke droefheid. Het kan ook niet anders. Of dat is ook met verwondering. Want kijk eens goed. Iedere stap die jou heeft weggevoerd bij de herder, bij de kudde vandaan. Dat is schuld. Dat is een misstap, een misdaad. Maar kijk eens goed naar die schapenpoten. Mijn spoor bij God vandaan. Daaroverheen staan twee andere sporen. Eenmaal de voetstappen van de herder achter mij aan. En andermaal diezelfde voetstappen terug. Hij is die weg teruggegaan. Heeft mijn misstap tot de zijne gemaakt. En heeft hij met zijn gerechtigheid weer bedekt. Iedere misstap van mij is bedekt met zijn gerechtigheid. Schaap nou een beetje vooruit kijkt. Andere kant van de schouder van de herder. Dan ziet hij natuurlijk nog een stuk van de weg. Maar ik bedoel vooral waar het heen gaat. Hij draagt naar de schaapskooi. Naar huis toe. En als je 16 bent en je kent de Heer, ben je daar misschien wat minder mee bezig. Maar dan is het toch ook wel die hunkering. Iets van een verlangen om bij de Heer te zijn. En als je 80 mag zijn en je mag de Heer kennen, dan is die hunkering alleen maar sterker geworden. Zeker dan kun je op de schouders van de goede herder gedragen worden en de wilde dieren zitten eromheen. De duivel zit je in. Het gaat toch nog mis. Maar op de schouders van de goede herder is ieder schaap veilig. Jesaja profeteerde dat hij in zijn arm de lammeren vergaderde. En dat hij ze in zijn schoot draagt. De Engelse vertaling vertaalt aan zijn boezem, aan zijn hart draagt. En daarvan zegt de Heer Jezus zelf. dat niemand ze uit zijn arm, zijn hand kan losrukken. Al brult de helden tegen, al trekt de wereld eraan en al woelt het van binnen nog alle kanten uit. Hij draagt ze thuis, verblijd zijnde, met vreugde. En daar in de schaapskooi vallen al die schapen in de welkomstarmen, de doorboorde handen van hun borg. En met vreugde is het dat hij ze ontvangt. Het is met vreugde als de hemelpoort open gaat. En als daar de engelen staan, verblijd omdat er weer één thuis komt. Vreugde is het, al die andere gezaligden die je zijn voorgegaan, die ook gezaligd zijn uit genade en genade alleen. En zegt de gelijkenis verderop in vers 10, dat de vreugde is voor de engelen van God. Dat betekent, dat is een eerbiedige manier van spreken om te zeggen dat de vreugde is voor de engelen, dat is in de troon van God. Dat er vreugde is in de Vader. Blijdschap is in de Zoon. En in de Geest. Als er één weer thuis komt. Je duizelt het. Als je de gelijkenis op je in laat werken. En ziet wie je zelf bent. Dat de eeuwige God zich verheugt over een sterveling die gered is. Wie heeft er nu vanavond nog de moed? Ik zeg de euvele moed, dat betekent de kwaadaardige moed, om deze herder te laten. Te laten zoeken. En vol te houden, ik heb de bekering niet van nodig. Ik heb geen zoekende zondaarsliefde nodig. Hij zoekt. Verhard u niet. Maar laat u leiden. Want dit is het heerlijke. Dit is het kostbare, dit is het vreugdevolle evangelie. Dat God van begin tot eind een God van volkomen heil wil zijn, van zijn redding. En dat deze God als herder zoekt op aarde. En dat je diezelfde in de hemel als herder ontmoeten zult. Waar hij zijn kudde zal weiden langs die frisse stromen van de bron des levens. Amen. zingen met dankzegging. Heer, aan het einde van deze dienst en de beide diensten willen we uw naam ootmoedig danken. Dat u in uw woord in allerlei toonaarden duidelijk maakt dat u ons verderf niet op het oog heeft. Maar dat u er een lust, een behagen in heeft. Daarin dat we ons bekeren en leven. Want waarom zouden we sterven? Bij zo'n grote genade. Heere, trek ons dan. Leid ons over die sporen van uw gerechtigheden. Zodat we onze eigen gerechtigheid en wat we ook meesjouwen kwijtraken. En zien op de herder alleen. En het van hem alleen verwachten. En in hem een volkomen zaligmaker vinden en ondervinden. Heere, wilt u zelf dan ook de vrucht op uw eigen roepstem geven? Wil u hen die ten dode wankelen, die nog altijd de dood liever hebben dan het leven? Die nog niks horen en niet zien wat ze aantrekt in het evangelie? Wil u ze redden? Wil u ze opzoeken in hun verlorenheid? Want we kunnen onszelf nog geen millimeter dichter bij u brengen. Maar wilt u met uw genade komen en overkomen? Heere, zou u ook willen geven dat we, als we u kennen mogen, ons steeds vanuit uw eigen mond laten verzekeren van uw goedheid en uw onverwinbare krachten die thuis brengen. En doe het ons steeds maar weer horen. Aan onze ziel, ik ben uw heil alleen. Heere, wilt u daar zo ook de voortgang van het evangelie in deze gemeente zegenen? Wilt u de ambtsdragers en allen die geroepen zijn om kinderen, kleinkinderen, catechisanten of hoe dan ook mensen te wijzen naar u? Wil u ze geven dat ze allereerst zich als schaap kennen? Als ook zo'n verlorene, die er zelf niks aan heeft kunnen bijdragen. En daarom ook in het herderswerk, in het onderwijs geven, in het leiden van kinderen en ouderen. Van die herder moet hebben, de goede herder, Jezus Christus. Heere, wilt u zo zelf waken over uw woord? Want u waakt toch over uw woord om dat te doen. Zou u zo zelf zegen op het woord willen geven in het hart en leven van een ieder van ons. Ga met ons mee ook de nieuwe week in en help ons bij de dingen die op ons pad komen, op ons werk, thuis, voor degenen die nog naar school moeten, zij die met zorgen rondlopen en deze week daar weer verder mee moeten, zij die buitenshuis hulp nodig hebben en anderen die het vragen lopen en nog niet weten hoe het verder moet. Geef bovenal door uw geest dat ons oog op u geslagen wordt, van wie wij hulp, troost en gunst vragen en verwachten. Zie op ons in gunst, in genade van boven. En hoor ons in de wegneming van alles wat niet naar uw woord en uw wil was, van zonde en schuld. Hoor ons om Christus willen. Amen. Psalm 100 van het tweede en het vierde vers is onze slotzang. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij tot schapen die Hij voedt en wijdt een volk tot zijn dienst bereidt. Tweede en ook het vierde vers van Psalm 100. ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.